Gemeente, jongeren, gasten en allen die met ons verbonden zijn of later de dienst zullen beluisteren, wij heten u van harte welkom in deze dienst. In deze middendienst zal voorkant dominee Klomp, die tevens het heilige aardmaal nog zal bedienen en nabetrachting zal houden. De schriftlezing is vanmiddag uit de tweetal gedeeltes. Allereerst uit Jesaja 53, vers 7 tot en met 12 en Johannes 19, vers 38 tot 42. Dus Jesaja 53, vers 7 tot 12 en Johannes 19, vers 38 tot 42. De collecten zijn, zoals vanmorgen ook gezegd, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. De avondmaalcollecte zal bestemd zijn voor de evangelische hogeschool. En ik heb per ongeluk vanmorgen gezegd dat de dienst op middagavond 8:30 begint, maar u weet, het begint om 7:30. We zingen nu Psalm 3, vers 2 en 3. En de kerkraad wenst u een goede, maar bovenal gezegende kerkdienst toe.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze dienst van woord- en sacramentsbediening geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 95. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 1 en 4. Wij bidden vooraf om de opening van Gods woord en de verlichting door zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed? Dat Psalm 95 mag naklinken in ons hart, Heere, op de toonhoogte van uw Heilige Geest. Om u te ontmoeten. En wie echt u ontmoet, die komt ook tot een begroeting met psalmen en geestelijke liederen op de toonhoogte van uw Heilige Geest. Die heeft het woord geloofd en die mag het doorleven. En die weet iets van uw heilrijke hand in het bestel over uw kudde. Schapen die uw stem kennen en die door u worden gekend, Heere, wat groot. Dan heb je lammeren en kleine schapen en grote schapen, maar ze zijn allemaal verbonden aan de goede herder door het werk van de Heilige Geest. En dan is het hun verlangen om het voetspoor van de herder te volgen, achter hem aan, zijn toekomst tegemoet. Zalig die daarbij mag horen. Wie daar nog buiten staat, wie nog een bok is en niet naar de stem van de herder luistert, die niet eens kent. Heren, u maakt van onbekeerde bokken nog volgzame schapen. Wil dat ook doen onder de bediening van uw woord, Heren. En als wij misschien zelf een dwaalziek schaap zijn, want dat kan ook. Wil dan de bediening van uw woord, de leiding van uw hand en misschien ook de versterking van het sacrament gebruiken. Om het geloof te laten groeien. Om vermaning te accepteren opdat we vertroost zouden worden. Minder zouden worden in onszelf. En zouden opstaan in een nieuw leven. Heren, wat blijven we toch helemaal op uw hand en op de band aan u aangewezen. Wij bidden om uw zegen in de opening van uw woord, in de prediking ervan, in de toepassing erdoor door de Heilige Geest en ook in de beoefening van het geloof in de gelovige viering van het avondmaal. Wij danken u voor de eerbiedige viering van vanmorgen. Alles met orde en stichting mocht gaan, maar ook vooral, Heren, laat er een zegen zijn, geestelijk gesproken. En wil dat gebruiken tot de bouw van uw kerk in het verborgene van de omgang met u en in het openbaar van een geheiligd leven. Zegen ons ook vanmiddag als we het avondmaal willen voortzetten en afsluiten. Gedenk ons hier in het kerkgebouw. Wees met hen die afgestemd hebben op de Pnielkerk. En al kunnen ze dan niet aan de tafel komen, zij mogen wel vluchten tot u, Heere, gastheer. En in dat toevluchtnemende geloof, daar wordt een zegen ontvangen. Misschien zijn er ook tobbers. Mensen die gebukt gaan onder hun eigen schuld. Die nog nooit aan het avondmaal gevlucht zijn. Want dan moet je toch eerst beter zijn. Ach, beter worden we nooit. Maar anders kunnen we wel worden. Als we leren afzien van onszelf en zien op u, levende koning van uw kerk, gastheer aan de tafel. Borg voor schuldenaren en zondaren. Die het al volbracht hebt, Heren. Doe ons schuilen achter zijn volkomen offer voor het eerst of opnieuw. En dan zijn we veilig. En dan leven we heilig. Niet zonder zonde, maar geleid door uw lieve geest. Heere, gedenk ons zo met haar voor elkaar. En leid ons door uw genade op de preekstoel, op de orgelbank. En op de kerkbank en thuis. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen op twee plaatsen de Heilige Schrift, gemeente. Eerst weer uit Jesaja 53 en vanmorgen de versen 7 tot 12. Jesaja 53, vers 7 tot 12. Jesaja 53, vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En dan uit het Nieuwe Testament, Johannes 19. Johannes 19 en daarvan nader, vers 38 tot vers 22. Waarna we willen zingen uit Psalm 102, vers 15. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult zelf al de eeuwigheid verduren. Psalm 105, vers 15. Na de evangelielezing uit Johannes 19 vanaf vers 38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof, en in de hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Amen. Wij gaan ons avondmaal voortzetten en afsluiten, gemeente, Maar voordat de nodiging uitgaat, wil ik met u lezen het korte formulier om het avondmaal in de middagdienst te bedienen. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grootelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder u lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zeide: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich een ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. En vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot dit avondmaal des Heren gaan mocht dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft, door die geest die in hem als in het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus zegt: want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen deel hebben aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu eerst ons voor God verootmoedigen en hem om zijn genade aanroepen. Mag ik u voorgaan in gebed? Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u, Heere, dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven, en dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken, en laat ons niet twijfelen of gij zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer meer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, Heere, dat wij onze heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met een opgeheven hoofd onze Heere uit de hemelen verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich zal nemen in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere, Jezus Christus. Amen. Laten wij op dit moment ook belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, aan de hand van de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis. En u spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons, geliefden, aan de avondmaalstafel de harten opwaarts in de hemelen verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Dat geven u God. Na het toerusten van de tafel mag ik u uitnodigen om 's Heren dood te verkondigen aan zijn tafel, als u daartoe vanmorgen niet in de gelegenheid was. En we zullen nu zingen uit Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heren voor zijn gena vergelden? Psalm 116, vers 7. Waarna u uitgenodigd bent aan de tafel. Er is nog plaats, broeders en zusters. U topt misschien met uzelf. En daar kan ik me heel wat bij voorstellen. Maar u hoeft niet te tobben bij de Heere Jezus. Als u echt gelovig mag zien op hem, dan is er zo'n ruimte bij de borg, ook voor een schuldige zondaar. En dan is er plaats aan de tafel. Zijn er nog van zulke gelovige, toevluchtnemende kinderen van God? Dan zal dit de laatste avondmaalstafel zijn op de avondmaalzondag in Lijdenstijd. Zullen we bidden. Heere, wat groot om bij u aan te mogen zitten. De toevlucht te mogen nemen tot God in Christus. De trekkracht van uw lieve geest te mogen voelen. Heere, wat een wonder. En dat u dan wilt bevestigen wat u gewerkt hebt. Wij bidden het ook aan deze tafel. Gedenk ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Verheerlijk uzelf, Heere. En versterk wat u gewerkt hebt. En laat ons maar heel kortaan bij u en achter u aan leven. Dan is het zegenrijk. Wees zo in het midden van ons als één die dient. En zo is het ook. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt, gelooft dat het lichaam van Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt alle daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat Hij komt. De plaag is op de Heere Jezus geweest. Daarmee was bedoeld de melaatsheid. Een melaatse die stierf al bij het leven. En er kwam van binnenuit. Het was al een ziekte die besmettelijk was, maar uiteindelijk is het beeld in de Bijbel dat wij melaats zijn van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Totaal dus. Daar komt van binnenuit. Ze werden geïsoleerd, heb ik vanmorgen gezegd. Ze stierven ook jong. Ze stierven al tijdens hun leven. Ze konden niet meer voor nageslacht zorgen. Nu staat er zo bijzonder in Jesaja 53. Die plaag is op de Heere Jezus geweest. En als je dan het hoofdstuk verder leest, dat als hij gedaan heeft wat God van hem eiste, en dat heeft de Heere gegeven, zo volmaakt, dan geeft de Heere daar ook loon op, staat er zo mooi, oud-testamentisch gesproken. En dat loon, dat is nou het nageslacht dat niet sterft, maar leeft door de dood van de Heere Jezus heen. Dus hij de plaag en wij kinderen van de Heere het leven. Nou, wat zou het nog groot zijn als de Heere dat nou aan de tafel bevestigt. Dat je tot dat nageslacht mag behoren van hem die de plaag gedragen heeft, het leven aan het licht gebracht. Ja, het leven is. En dat niet alleen voor zichzelf verworven, maar ook voor allen die hem van harte lief kregen. Zalig, als dat de vrucht mag zijn van deze avondmaalzondag. Dan willen we de Heere daarvoor ook de dank brengen die hem toekomt. Met de lofzang uit het formulier. Laten wij nu Gods naam met dankzegging prijzen. God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemelen in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten en tot in alle eeuwigheid. Amen. We beëindigen deze avondmaalsbediening met het bidden van het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemelen alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Laat ons tenslotte nog zingen, gemeente, uit diezelfde psalm 116. En nu vers 9. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon. Gij slaakt het mijne banden en dies doe ik u gewillig offeranden van lof en dank. U plechtig toegezegd. Psalm 116, vers 9. Gemeente, dan willen we nu zingen ter inleiding op de prediking uit de bekende mooie psalm 32 en daarvan het derde en het vierde couplet. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad en ook gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32, vers 3 en 4. Na het amen van de prediking willen we instemmen met Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7, straks. De tekst is genomen uit Jesaja 53, gemeente. En vanmiddag het negende vers. Jesaja 53, vers 9. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, er is in sommige dorpen en steden de gewoonte dat als er iemand gestorven is, de klok geluid wordt op een bepaald moment. Niet alleen tijdens de uitvaart, dan soms ook, maar ook op vaste tijden, overdag, als er iemand van de ingezetenen is overleden. En dan word je eraan herinnerd als dorpsgemeenschap van, hé, er is iemand gestorven. Soms weet je wie het is, soms ook niet. Maar het is ook het luiden van de klok bij rouw, een herinnering, een toespitsing op je eigen leven. Gedenk te sterven, want vandaag ben ik het, zegt dat klokgelui over die doden. Maar morgen ben jij aan de beurt. Dat is een mooi, sprekend gebruik. Nu sterft de Heer Jezus op Goede Vrijdag. Nu is de dood van de Heer Jezus voorzegd in Jesaja 53. Voor hem geen klokgelui. Al is het niet in een uithoek van de wereld geschied, maar openlijk aan een drukke weg. Maar bij het sterven van de Heer Jezus, de begeleiding door de schrift. Men heeft zijn dood gesteld bij de goddelozen. Maar hij is in het graf geweest van de rijken. Dat is de muziek uit het evangelie, zo diep uit het Oude Testament. Over die levende borg en man van smarten, nu de koning der glorie. Want hij heeft niets kwaads gedaan en er is nooit bedrog in zijn mond geweest. Hij is niet om eigen schuld tot de dood veroordeeld. Maar God de Vader heeft de schuld van zijn volk op hem gelegd. Ik wil u voorstellen vanuit de tekst de rustende borg. Drie gedachten. Ten eerste rust hij in zijn dood. Ten tweede rust hij in zijn graf. En ten derde rust hij in zijn volk. Ik herhaal. Ik mag u voorstellen de rustende borg. Hij rust in de eerste plaats in zijn dood. Hij rust in de tweede plaats in zijn graf. En hij rust ten derde in zijn volk. Hier wordt geprofeteerd in diepe woorden over de dood van de Heer Jezus Christus. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Het is haast nieuwtestamentisch belicht. De dood van de Heer Jezus. Kijk, dat ik zelf moet sterven, dat weet ik. En zeker als u genade kent, gemeente, dan weet u dat dat niet een lot is, maar dat dat uw schuld is. Dat we God op het hoogst hebben misdaan. En dat we daarom de weg van alle vlees moeten gaan. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Juist als we genade kennen, zullen we dat beamen. En uit onze dood vluchten tot de levende Christus. Maar dat de Heer Jezus nou moet sterven. Dat is toch wel heel bijzonder. Kijk, als u geen genade kent, dan komt dat ook niet als een wonder bij u aan. En zet zich dat ook niet als een wonder van genade in uw hart. Maar als u nou uit deze dood van Christus geboren bent tot het leven in zijn opstanding, zoals Paulus daar in het Nieuwe Testament over spreekt, dan komt dat zwaar op je te liggen. Dat wonder van die ruil, die goddelijke ruil waarover het vanmorgen ging, dat hij de ongerechtigheden van zijn volk op hem heeft laten aankomen. En dat hij de overtredingen van ons, kinderen van God, op zich heeft geladen. En dat betekent, het woord goddeloos in onze tekst, dat betekent dat inderdaad als je het recht van God zo met de voeten getreden hebt, dat daar de dood op staat, de verdoemenisdood, de eeuwige dood. En dat de Heer Jezus dan sterft aan dat vloekhout van het kruis. Vervloekt is een ieder die aan het verdoemenishout van het kruis hangt. Het staat al in Deuteronomium. Dat is voor mij het wonder. Dat is het evangelie. Dat God zo handelt in zijn gerechtigheid. Dat eer dat hij zijn volk straft, de straf voltrekt aan zijn lieve zoon. En als je dan stierf op Golgotha's kruis, de executieplaats bij uitstek, dan kwam je niet in een eigen graf. Want daar was alle identiteit aan je ontnomen. En dan kwam je in een massagraf. Moet mijn borg naar een massagraf? Dat is toch iets wat siddering verwekt, gemeente. Nou, zeker, dan zeg ik weer, als u de Here niet persoonlijk kent, dan leef je eraan voorbij. Maar als je jezelf hebt leren kennen als de goddeloze uit deze tekst, dan gaat dat licht voor je op. Want dan is hij nu op de plaats gaan staan waar goddelozen het eeuwige oordeel over zich moeten krijgen. En dat betekent uit mijn zicht, zegt God. Want met zonde kan ik geen gemeenschap hebben. Ik kan er niets mee te doen hebben. Daar ben ik te heilig en te rechtvaardig voor. Maar dan mag die rechtvaardigheid opbloeien. Alleen Jesaja 53. En eigenlijk doorbreken in Johannes 19, als inderdaad deze tekst vervuld wordt. Dat Christus die weggegaan is om te vervullen wat er al eerder staat in Jesaja 53. Men heeft gedacht, men, het staat er eigenlijk in het Hebreeuws heel algemeen. Maar het zijn wel kerkmensen. Men had zijn dood gesteld bij de goddelozen en zijn graf bij de goddelozen. In het massagraf. Maar, dat is het verrassende van Jesaja 53, gemeente. Maar, dan draait die tekst weer om, zoals die tekst vanmorgen ook omdraaide, naar de opening van het Nieuwe Testament, naar het leven in Gods hart, voor mensen die het verzondigd hebben. Kan ook niet anders, hè, want dat is hetzelfde woord van God. Alleen hier in Jesaja 53 staan we nog voor het kruis. En in Johannes 19 is het gepasseerd. En wij mogen avondmaal vieren onder een geopende hemel, onder een levende Christus. Maar de dood van de heiland is een feit. Ook de verdoemenisdood, een feit. Hoe diep dat is, hoe erg dat is, hoe ver dat gaat. Ja, in het geloof kun je het enigszins benaderen, gemeente, maar dat is eigenlijk het geheim, het diepe geheim tussen God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar wij mogen dan de baten van dat geloof, de zegen van die dood, die dood van de goddelozen, zien als dat het offer af is, gebracht is, waarvan de tekenen op de avondmaalstafel, de stille, de eenvoudige, maar daardoor zo sprekende getuigen zijn. Verbroken brood, vergoten wijn. Hij is echt gestorven. Mensen, kerkmensen van die tijd dachten, daar zijn we vanaf, die zien we nooit meer terug. En daarom had men alvast maar gedacht, nou, een graf bij de goddeloze gesteld, de identiteit wordt hem ontnomen. Niets anders. niets meer. Maar dat is buiten de gerechtigheid van God gerekend, gemeente. Dat is buiten de gerechtigheid van God gerekend. Want nu hij met zijn levende dood heeft, is ingegaan. En met zijn bloed de prijs betaald heeft. Om kinderen van de Heere los te komen, goddelozen. Nu is het af. Nu klinkt eigenlijk hier al een het is volbracht. En daarom heb ik de tekst ook zo gelezen. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Je kunt dat woordje wat door N vertaald is, in sommige gevallen in het Hebreeuws ook een maar laten zijn. En ik denk dat dat hier mag. Hè? En dat het nog een bijzonder perspectief aan de tekst geeft. Een maar, ja. Betekent dat zijn dood maar niet een executie is in de ogen van de Romeinen zonder meer. Maar dat het Gods werk is. Vader brengt zijn zoon naar de slachtbank van zijn recht. En als u hem zo hebt mogen zien gaan toen u vanmorgen en vanmiddag aan de tafel kwam. Dan ben je stil in verwondering. Dan kijkt je oog van jezelf af. Op dat lam van God dat zo geduldig deze weg is gegaan. Gemeente, we mogen hem erin aanbidden. En dan rust de borg in zijn dood. Want dan is het af. Dan is het volbracht. Dan is die begrafenis, ik kom er zo in het tweede punt even op terug, eigenlijk ook een beetje het begin van de staat van de verhoging. Hè? Want het is af. De schuld is verzoend. Er is betaald. Voor allen die van de Heere zijn. Hoeveel er ook nog zullen komen tot aan de jongste dag. Het is zo ruim. Zo rijk. Zo vol. Zo teer ook. Zo diep. Dat het voor de grootste van de goddelozen kan. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dat is de haat van de mens buiten Christus. Zelfs van de kerkmens. Maar God houdt de leiding. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Heel bijzonder, gemeente, de rustende borg in zijn graf. Ja. Hier gaat heel mooi open, al in Jesaja 53, diep hoofdstuk, prachtig lijdenslied. Ook met het oog op Pasen al een levenslied, diep in het Oude Testament. Dat deze borg zelf geen kwaad heeft gedaan, dat er geen onrecht in zijn mond is geweest, geen bedrog in zijn mond is geweest, dat hij geen onrecht heeft gedaan, dat hij werkelijk de Zoon van God is geweest. Zo leren we hem kennen, gemeente. Dat hij de wet van Mozes zo perfect heeft gedaan. En dan maar niet aan de buitenkant. Met die wet van Mozes in de hand slaan ze deze Heer Jezus aan het kruis. Kerkmensen van die tijd, onbekeerd. Maar dat de Heer juist vanuit zijn diepe wezen heeft laten zien. Dat die wet van Mozes ons wel schuldig stelt. Maar dat hij ons wil maken tot de bruidskerk van de Heere. Tot de echte dienst van de levende God wil brengen. En dat is in de Heere Jezus zo geweest met de mensen die niet wilden knielen, die niet wilden buigen, die niet wilden bukken. Die hebben hem uitgejouwd en weggekeken en weggedaan. Maar buiten de Vader gerekend. Dat is natuurlijk zonde wat deze kerkmensen hebben gedaan samen met de Romeinen. Maar uiteindelijk gebruikt de Heere het toch om die borg nu te laten rusten in zijn eigen graf. Bijzonder, gemeente. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Eigenlijk is dat toch een beetje de laatste eer al. En gaat De trappen van de vernedering die stoppen, ik zei het net al, en trappen van de vernedering gaan voor mijn besef hier alweer een beetje omhoog. Al is het natuurlijk voor de Heere Jezus een heel erg geweest dat hij ook begraven is. Hè. Dan wordt er met je gedaan. Zo diep is de zonde. Zo diep wilde hij zich vernederen. dat hij dat ook gedaan heeft. Ik heb er als evangelische toelichting uit het Nieuwe Testament bij gelezen, gemeente, dat bijzondere, dat Jozef van Arimathea daar zijn eigen graf had en dat hij daar begraven wilde worden. En dat toen de Heer Jezus gestorven werd begraven in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea. Prachtig, hè? Ja, ik zeg prachtig, maar dan denk ik al aan de toepassing naar ons eigen leven toe. Dat de Heere de dood gesmaakt heeft, dat is natuurlijk voor hem een vernedering geweest. En dat hij gelegd wordt in dat nieuwe graf. Wat een vernedering voor de Zoon die uit de hemel komt, die uit het hart van zijn Vader komt. Maar wat ligt daar ook een perspectief? Er wordt geen been van de Heere Jezus gebroken. Want hij heeft geen onrecht gedaan, er is geen bedrog in zijn mond geweest. Hij blijft het gave offerlam dat de dood proeft met het oog op de opstanding. En dat zo door twee van die mannen die verbonden raakten aan hem gelegd wordt in het graf. Waarin nog nooit iemand gelegen had, schrijft Johannes er onder leiding van de Heilige Geest fijntjes bij. Hij is bij de rijke in zijn dood geweest. Mag je daar ook uit horen dat daar nu in die begrafenis van de Heer Jezus rijkdom zit. Dat graf dus niet meer de groeve der vertering is. We geloven dat dat voor de Heer Jezus niet gegolden heeft, dat de vertering zich inzette in die dagen dat hij in het graf was. Maar dat nu ook een slaapkamer, ja, dat is een beetje misschien een verkeerd woord, want er is geen zielenslaap, dat bedoel ik niet. Maar dat nou een wachtkamer is, het graf, voor de nieuwe morgen die aanbreekt, waarin God zal zijn alles en in allen. En waarin al Gods kinderen volkomen thuis zullen komen. Niet alleen maar met een verloste ziel, maar ook met een verlost lichaam. Kijk, de Heere, de rustende borg in zijn eigen graf. We mogen er die stille vingerwijzing in zien, vooral omdat het en in het Oude Testament staat en in het Nieuwe Testament. Dat God in de hemel hier nog zonder woorden ook zijn goedkeuring geeft aan het volkomen offer van de Heer Jezus Christus. Zo wordt hij goed verzorgd in het nieuwe graf waarin nog niet iemand gelegen had. En daarom, gemeente, als we werkelijk in de Heer geloven, dan zullen we ons ook laten begraven. Natuurlijk is het zo dat mensen die in concentratiekampen omgekomen zijn of bij een brand omgekomen zijn, die verbrand zijn, dat God ook bij machte is om uit het stof dat dan overblijft het nieuwe lichaam te maken. De Heere is de schepper van zijn volk. Maar zolang er gelegenheid is om ook een christelijke uitvaart rustig, eerbiedig en op de manier van de Heere Jezus uit te voeren, zullen we ons laten begraven. Hij heeft door zijn graflegging, door zijn rust in het graf, hij is de eerste geweest en daarmee gezegd: dit is de wijze van de lijkbezorging. Dit is de manier van de christelijke uitvaart. Omdat het met de dood niet stopt, maar omdat er een doorgang mag zijn naar het nieuwe leven, als deze levende Christus terugkomt op de wolken en alles nieuw zal maken. Hij voorop en wij met hem, kinderen van de Heere. We moeten allemaal sterven. Als we zo mogen toeleven naar die dag van ons sterven, laten we daar ook, dus als het zo uitkomt, als het goed valt, ook met elkaar over spreken. Ook hoe we een uitvaart willen, dat niet de overledene centraal staat, maar dat het werk van God centraal staat. Laten we dat ook leren van deze tekst. Want hij is maar niet voor zichzelf gestorven, maar hij is ook voor zijn volk gestorven. En hij is maar niet voor zichzelf begraven, maar hij is ook voor zijn volk begraven. Als Jozef van Arimathea straks in zijn eigen graf terechtkomt, dan kan hij nooit zeggen, ik ben de eerste. Want dan is de Heere hem al voor geweest. En zo heeft hij ook dat graf en de graven van al Gods kinderen geheiligd. De rustende borg in zijn graf. En daar ligt zo'n winst in. Natuurlijk ben je verdrietig als je iemand gaat begraven. Maar als je dan bij zo'n open groeven staat, gemeente, en het is een gelovig iemand, dan is er door het verdriet heen toch ook het perspectief op de eeuwigheid. Dat wij dat stof, dat lichaam, daarachter laten. Maar dat de Heere het stof bewaakt en bewaart. Hoe lang het ook nog duurt tot de wederkomst. En dan de graven zal openen op het geklank van de bazuin. En dan zullen ze opstaan in een nieuw leven. En dan zullen ze de Heere tegemoet gaan in de lucht. Om altijd met hem te zijn. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. De rustende borg in zijn graf. En dan de derde gemeente. De rustende borg in zijn volk. Dan zijn er opeens die twee mannen uit Johannes 19. Daar staat zo veelzeggend. Ze waren vreesachtig. Omdat er kerkmensen waren die zo'n vijand van de Heere waren en van God. Dat ze er eigenlijk niet voor durfden uit te komen dat ze wat in die Heere hadden leren zien. En ik heb erover nagedacht, misschien die vreesachtigheid. Wij zijn geneigd om te zeggen, nou dat is ook niet echt voor de Heere uitkomen. Ja, en nou ja, we laten maar niet voor een ander luisteren. Laten we maar voor onszelf luisteren. Misschien zijn ze er wel beducht voor geweest, Nicodemus en Jozef van Arimathea. Dat ze dit overtreden wat hier in de tekst staat. Hij heeft geen onrecht gedaan en er is geen bedrog in zijn mond geweest. Misschien waren ze daar wel beducht voor dat ze daartegen zouden zondigen. Want die tekst kenden ze ook. En die hebben ze waarschijnlijk ook gelezen met het oog op de Heere Jezus. Vandaar die vreesachtigheid. Dat je misschien geen vast karakter hebt en misschien makkelijk meegenomen wordt. Ja, in de kring van de discipelen praten ze toch ook heel makkelijk mee met Judas toen die zei, zonde van het geld. Maar als het er dan op aankomt, gemeente. Als het er dan op aankomt, hè. Dan komen ze voor de draad. Dan komen ze voor de dag. En dan zie je nou zo prachtig dat die dode Heere Jezus, en hij was toen echt gestorven, dat hij door de Heilige Geest toch al Pasen werkt in de levens van deze twee mensen en ook van andere omstanders bij het graf. En dan vervullen ze deze tekst. Daarom heb ik ook Johannes 19 erbij gelezen. Want dan is er geen bedrog in hun mond. En dan doen ze niets onrechtsvaardigs. Dan moeten ze dus ook hun echte gezicht laten zien. Om bij Pilatus te vragen of ze het lichaam eraf mogen halen. En om spullen te kopen, om de Heer Jezus te verzorgen als een teken dat hij wel gestorven is, maar dat hij de levende zal zijn. Nou, geen bedrog in hun mond en geen onrecht gedaan. Het zal wat geweest zijn toen ze open waren uit wie ze geboren waren. Nicodemus heeft dat ook al eerder gedaan. En 's nachts kwam hij eerst tot de Heere Jezus. Maar toen het Sanhedrin besloot tot zijn dood, toen was er één die zei, gaat dat zo bij ons, zonder een eerlijk proces? En toen hadden ze alleen als weerwoord, oh, ben jij er ook al één van? Inderdaad. Geen onrecht gedaan. Geen bedrog in hun mond. Dat is nou door de Heere Jezus verdiend. En juist op het moment dat ze denken, begraven die Jezus die zei dat hij de Zoon van God was, is er opeens het getuigenis. Ja, jullie hebben zijn graf wel bij de goddelozen gesteld, maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat er geen onrecht was bij hem en nooit bedrog in zijn mond is geweest. Hij is de waarheid. In levende lijven, al is hij gestorven, hij zal opstaan en je zult het weten. Bijzonder. O, reken erop, gemeente. Nu de Joden erachter kwamen dat ze toch met de Heer Jezus nog niet klaar waren omdat hij zou opstaan. Dat ze Nicodemus en Jozef van Arimathea uit de kerk gestoten hebben van die dagen. Maar dat deert niet. Tegenstand zul je hebben. Als je mag weten dat jouw paaslam geslacht is. Jezus Christus de rechtvaardige. Nu hebben we bij hem aan tafel gezeten, kinderen van God. Of u was er getuige van hoe anderen mochten eten en drinken met de mond van het geloof. Wat zou het nou rijk zijn? Als nou die tekst ook in ons uitstraalt. Dat ze geen onrecht hebben gedaan. En dat er geen bedrog in hun mond is geweest. Ja, dat was er wel. Dat was er. Terdege. Dan zouden wij als goddelozen veroordeeld moeten worden. Maar dat heeft de Heere nou op zich laten aankomen. En zo diep gebogen. En zo hoog verheven. En dat enkel uit genade. Als je dat geproefd hebt onder de prediking. En geproefd hebt in brood en wijn. Door de Heilige Geest aan je hart toegepast. Dan wil je toch ook geen onrecht doen. Dan wil je toch ook geen bedrog in je mond en je getuigenis hebben. Omdat je als bruidskind door hem bent opgezocht. En door hem bent aangeraakt. En door hem bent opgeraapt. En door hem bent vrijgekocht. Dat wonder, dat hij daar nog altijd mee doorgaat. Gemeente, dat vraagt helemaal niks van ons aan goede werken om het toe te doen, om het te kopen. Maar dat vraagt om een verlost leven dat in het teken staat van deze tekst. Hij heeft geen onrecht gedaan. Nooit was er bedrog in zijn mond. En nu ik uit de waarheid geboren ben, zal ik ook een mens zijn. Uit één stuk. Doorzichtig tot op het diepe werk van de verlossing en van de vernieuwing door deze Heere. Dat kan ik nooit uit mezelf, hè. Het is nooit uit u, het is niet uit u, het is Gods gave. Ja, daarom staat die avondmaalstafel als Jezus nog niet terugkomt er over enkele tijd weer. Maar gemeente, in die tussentijd, is hij koning, hij leeft. Is hij Heere, is hij gids. Als je me nou beleden hebt en beleefd in de ontmoeting aan de tafel, wat geeft dat dan een afhankelijk leven? Een teer leven. Een toevluchtnemend leven naar deze levende koning. Om het nou alleen van hem te verwachten. Om zijn woord te openen, te lezen, te overdenken. Te geloven, te beleven en te doen. Dan, want dat is nou het kenmerk van die bruid, hè? Dan krijgen ze er iets van. Dat ze lijken op hem. Het evenbeeld van de enige geboren zoon van God. Zegt juist Petrus. Die er zo ver van af was geweest. Maar door die krachtige verlosser. Door die dood van de oude mens. Door het leven van de nieuwe mens. er iets van mag hebben. Van dat leven met hem. Gemeente, wat is dat een zegen. Als we dat mogen verstaan. Als we daar amen op mogen zeggen. En wat heeft de Heere er ook recht op. Dat je een Gode welgevallig dankoffer bent. In je leven. Elke dag. En wat mag je het ook van hem verwachten. Als het moeilijk is. Als je jezelf tegenvalt. Als de duivel niet stil ligt. Hoe dan? Luisterend naar zijn woord. En volgend op zijn stem. Is het waar. Wat we belijdend willen zingen. Hoe zalig is. Niet wordt. Ook dat. Er komt nog veel meer. Maar hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen, Heere, voortdurend door uw genadekracht voort. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij buigen voor u in aanbidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat het zo gegaan is als het gegaan is, en dat zelfs het gekonkel van de kerk die tegen de Heere Jezus was in die tijd, uiteindelijk nog was opgenomen in de voortgang van uw plan, Heere, om het offer van Christus tot gelding te laten komen. Tot een rijke vrucht voor alle die leren schuilen achter het kruis. Wat zalig als we dat mochten geloven vandaag. Dat het gaan aan de tafel ook was een geloofsgang naar de Heere Jezus. Om het van hem te verwachten. Om ook meer van deze Heere te ontvangen. Om te kunnen leven tot de eer van Gods naam en tot een getuigenis in ons doen en laten. Heere, rijk als we gezegend avondmaal mochten vieren. Calvijn zegt ergens dat je ook nadien, nog lang nadien, een zegen van de avondmaalstafel kan ontvangen. Wilt u dat ook geven, heren, als het misschien minder was dan we hadden gedacht en gehoopt? We bidden voor hen die niet aandurfden. Wil ze nabij zijn en goed, heren, en recht doen staan tegenover u, de heren. Opdat er ook een nieuw begin mag zijn in u, gestorven en begraven met Christus. En opgestaan in een nieuw leven met hem. En met hem gezet in de hemel. Dat is het leven van de bruid. Om te zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand van de Vader. We bidden voor hen die misschien avondmaal hebben gevierd. Terwijl het niet kon en mocht. Heren, u weet het. En als dat zo zou zijn voor ons, wil ons daar dan mee ook brengen voor uw aangezicht. In belijdenis van schuld en bekering. Gedenk, heren, ons als gemeente. Ook als we toeleven naar de biddag. Zegen de kinderdienst, 's middags om 2:30. En wees ook met de dienst 's avonds. Dat we werkelijk ook bidden hebben geleerd, heren, en dat we ook biddend door het leven zouden gaan. Geef, o God, dat we ook bij de verkiezing gezegend mogen worden aanstaande woensdag. Dat we als gemeente ook trouw in zullen meeleven en biddend in zullen meeleven. Om ook broeders te verkiezen en aan te wijzen, te benoemen, zoals u het wilt en zoals u het geeft. Denk ons als kerkraad, heren, in alle dingen die op ons afkomen. Wij bidden voor het werk van de verenigingen, voor de catechisaties die bijna aan het eind zijn van dit seizoen. Geef uw zegen, ook over het werk dat gedaan mag worden in stilte, ook door de diaconie en door anderen in stilte in de gemeente en daarbuiten. Heren, als wij door u gekend zijn, dan is er meteen ook iets van zending, van opdracht, van inschakeling. Dan zullen we ook vruchten dragen die bij de bekering horen. Als wij nog buiten uw gemeenschap staan, o God, ontfermt u zich nog. Heren, wij danken u voor deze avondmaalzondag. Alles eerbiedig mocht gaan. Dat u in ons midden was en dat wij u mochten zien met ogen van het geloof. Ga met ons deze week in, heren. Zegen ons in ons werk. Als we niet meer hoeven te werken, zegen ons dan ook en stel ons tot een zegen in de gemeenschap waarin we staan. Zegen ons ook in onze gaven. Tot uw eer en tot bouw van uw koninkrijk en uitbreiding ervan. Wij bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente. En daarna willen we zingen van dezelfde psalm, het 8e vers, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.